Vanavond gaan we met elkaar, voordat we gaan bidden, uit 2 Petrus 3 lezen. De eerste 10 versen. 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 10. Daar staat: dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uw apostelen van de Heer en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de Vader ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met zijn belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Tot zover dit gedeelte uit de Petrusbrief. Het begint, wat we net gelezen hebben, dat Petrus zegt: dit is al de tweede brief dat ik u schrijf. De eerste brief die hebben we al behandeld, 1 Petrus. De tweede brief schrijft hij met eigenlijk een tweevoudig doel, staat hier in dat vers wat we net gelezen hebben. In eerste plaats door ons zuiver besef wakker te houden. En in de tweede plaats door onze oren te openen voor het profetisch woord. Dat zijn eigenlijk twee redenen die Petrus hier aanvoert. Ik heb daar wat over nagedacht en wat over gelezen. In de Statenvertaling staat, hier staat: in beide tracht ik uw, in dat eerste vers, zuiver besef door herinnering wakker te houden. Nou, soms gebeurt het wel eens dat we wel eens twee dingen horen, een herhaling horen van iets. Ik denk dat het wel eens een keer gebeurt dat u een stukje uit de Bijbel wel eens voor de tweede keer gelezen hebt, of voor de derde keer, of misschien wel meer. Dat is de Bijbel. De Bijbel is eigenlijk het boek wat ons steeds herinnert, steeds weer opnieuw bepaalt bij dat wat God ons te zeggen heeft. Daarom zijn we ook nooit uitgelezen uit de Bijbel. Daarom is het ook nooit verkeerd om eens een keer een boodschap misschien wel eens twee keer te horen. Om er steeds weer opnieuw aan herinnerd te worden. Waarom? Omdat wij zo vergeetachtig zijn. We vergeten het soms zo makkelijk. En ik denk dat er gebeld werd, Gerard. Ja. In de Statenvertaling staat in plaats van het woordje zuiver besef het woordje oprecht gevoel. Of er wordt eigenlijk bedoeld heldere gedachten, een heldere verlangens. En die moeten wakker gehouden worden. Hebben we nog steeds een zuiver besef? Een zuiver besef heeft te maken van: weten we waar het om gaat? Weten we nog wat het doel is van onze verlossing? Weten we nog wat het doel is van onze toekomst? Van ja, het feit dat we de Heer Jezus kennen. Soms is dat zo vervaagd. Zijn christenen eigenlijk in slaap gevallen dat ze eigenlijk helemaal niet meer weten waarom ze christen zijn? En Petrus zegt: door herhaling wil ik jullie in herinnering brengen waarom wij verlost zijn. Een zuiver besef. Dat we heel duidelijk weten waar het in ons leven om gaat. Het tweede wat hij zegt, dat is in het tweede vers: om aan de woorden te denken. Dus niet alleen een herinnering om wakker te houden, je zuiver besef. Maar in de tweede plaats staat er ook om aan de woorden te denken, dus vergeet het niet. En dan worden er twee soorten woorden gebruikt. In de eerste plaats staat er in vers 2 die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Ik geloof dat Petrus het dan heeft over het Oude Testament, want het Nieuwe Testament bestond toen nog niet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wakker zijn voor het profetisch woord. Het profetisch woord. En het tweede wat daar gezegd wordt, dus aan de woorden te denken die door de heilige profeten gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen. Ik heb hierbij gezet niet alleen het profetisch woord, maar ook het apostolisch woord. Het woord dat de apostelen gesproken hebben. En ik denk dat we hier zonder meer te maken hebben, zowel met het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Want met name het Nieuwe Testament is voor het grootste gedeelte door de apostelen geschreven. Ja? Dus het profetisch woord met al zijn belofte en het apostolisch woord met al zijn geboden. Het gebod van de heilige, profeten en de apostelen. Nou, en dan staat er dat er een tijd aan zal breken. In vers 3 staat dat, dat moet je vooral weten, dat in de laatste dagen spotters zullen komen met spotternij. Het gedeelte hiervoor in hoofdstuk 2, over welke mensen gaat het dan? Wat staat er boven hoofdstuk 2? Dwaalleraren. Daar heb je eerst mensen die, ja, die de gemeente aan het twijfelen brengen. Die zeggen van, is het nou wel zo? En een andere leer brengen. Daar gaat hoofdstuk 2 over. En als gevolg daarvan krijg je in hoofdstuk 3 te maken met spotters. Het begint heel vaak met twijfelzaai, het begint heel vaak met een valse leer, andere boodschap die verkondigd wordt. En dan wordt het spot. Dan gaan ze de draak ermee mee steken en dan worden dwaalleraren, worden ook spotters. Zo van, doe niet zo dom. Alles blijft bij hetzelfde vanaf de schepping. Vanaf het begin van de aarde, het begin der schepping, is alles al zo geweest. Het valt me nog mee dat hier staat in vers 4, dat ze het nog wel hebben over het begin van de schepping. Dat ze toch wel een schepping zien. Dat ze niet alleen maar zeggen het begin van de aarde of zo, maar het begin van de schepping. Maar ze zeggen, vanaf dat moment is alles nog steeds precies hetzelfde en verandert niks. Wat denkt u? Als we nou eens terugkijken. Is alles bij hetzelfde gebleven? Hebben die spotters gelijk? Het is allemaal bij hetzelfde gebleven en er verandert niets. Wat denkt u, hebben ze gelijk? Of zo niet? Kunt u me dan ook vertellen wat er veranderd is? En waardoor we wel heel duidelijk weten dat het profetisch woord in vervulling gaat. Wat is er dan veranderd? Of moeten we de spotters gelijk geven? Moeten we de mensen gelijk geven die om ons heen zeggen, ja, jullie zijn zo'n Maranatha gemeente. Jullie geloven dat Jezus goud erop, maar joh, daar komt niks van terecht, joh. Het blijft allemaal hetzelfde. Jullie roepen het allemaal wel, maar er gebeurt helemaal niks bijzonders. Of gebeurt er wel iets bijzonders? Noem eens een paar dingen. Wat is er dan wel veranderd? De wetteloosheid die toeneemt. Het volk van Israël, het herstel van het volk van Israël. Het zuchten van de schepping, hè? Met al de rampen die er gebeuren. De zondvloed, inderdaad, die is ook al geweest. Dus na de schepping is er heel wat veranderd. Ja? Nog meer? De afval, inderdaad. De Heer Jezus zegt dat vlak voor zijn komst zal er een enorme afval zijn. En zullen ook heel veel christenen meer genot hebben voor de wereld dan voor God. En dat zie je ook heel duidelijk, zelfs ook heel dicht om je heen. Ja, nou, er gebeurt inderdaad heel veel om ons heen. Er verandert heel veel en ja, het is heel belangrijk dat we open ogen hebben over de dingen die om ons heen gebeuren. Waardoor we weten, de komst van de Jezus is nabij. Het blijft niet alles bij hetzelfde. En u weet wel, dat zijn twee modellen. Er zijn heel veel theologen, heel veel mensen die een wereldbeeld hebben met het hele wereldgebeuren is een cirkel. Het blijft een cirkel. Het begint steeds weer opnieuw. Dan zijn er rampen en dan gaat de wereld ten onder, maar dan begint het weer opnieuw. En zo is het hele leven één cirkel. Het evolutionair gedachtegoed. Maar de Bijbel leert ons dat men zegt een lineair gedachtegoed. Er is een begin en er is een einde. En de Bijbel leert ons heel duidelijk dat naarmate we bij het einde komen, dat de tekenen daarvoor heel duidelijk zichtbaar worden. En broeders en zusters, we hebben daar verschillende keren in de gemeente over nagedacht. Toen ik het over de komst van de antichrist had. We leven in de eindtijd. We leven in de eindtijd en daar kunnen we niet omheen. Nou, wat mij opvalt, dat is dat deze spotters, daar staat er in vers 5, want willens en wetens ontgaat hun dat het woord van God, dat door het woord van God de hemel en zee dat lang zijn geweest. Willens en wetens. Ik vind dat zo duidelijk gezegd. Mensen die God niet willen leren kennen in hun leven, dat is niet zomaar onwetendheid, dat is een wilsbesluit. Ze willen niet. Gij hebt, er staat ook heel duidelijk in de Bijbel dat de Heer Jezus ook zegt, zelfs tegen het volk van Israël zegt, gij hebt niet gewild. Er zijn evolutionisten die keihard geloven in de evolutietheorie. En heel duidelijk weten dat de evolutietheorie niet klopt. Wetenschappelijk niet te beredeneren is. Niet sluitend geheel vormt. En als je ze daarop aanspreekt, dan zeggen ze, ja, maar ik heb geen alternatief. Ik heb geen andere keuze, want als ik de evolutieleer laat varen, dan moet ik wel in een schepper geloven. En dat wil ik niet. Het is een wilsbesluit. Willens en wetens. Willens en wetens willen ze het woord van God niet erkennen. En dan zie je ook heel duidelijk wat hier staat, dat ze onwetend zijn. Ze zijn onwetend, willens en wetens ontgaat het hun. Ze kennen het woord niet. Hoe vaak hoor je niet van atheïsten die zeggen, oh, ik ken de Bijbel van haven tot gort. Ik ken de Bijbel van begin tot het eind, dus praat mij maar niet over de Bijbel. En als je dan een paar dingen over de Bijbel vraagt, dan weten ze het niet. Dan zeggen ze heel makkelijk van, ik ken die Bijbel wel. Terwijl ze onwetend zijn naar datgene wat er gebeurd is. En dat zijn er eigenlijk twee dingen die van het woord van God hier gezegd worden. In de eerste plaats staat er in vers 6, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang en de aarde er sedert lang zijn. Dat je zou kunnen zeggen, het woord van God is het scheppende woord. Het is het woord wat leven geeft. Het scheppende, de scheppende kracht van Gods woord. Dat is het eerste waar zij volkomen onwetend over zijn. De scheppende kracht van het woord van God. Het tweede wat ze van het woord van God niet weten, dat is de waarachtige, het waarachtige oordelende woord van God. Als God iets zegt, dan is God ook waarachtig. En dan gebeurt het ook. En dat zien we in de tijd van Noach. God heeft het gezegd en het gebeurde. En ze hebben Noach uitgelachen. En Noach heeft ook te maken gehad met spotternij. Wat hebben ze Noach niet uitgelachen? Maar het woord is waarachtig. En net zoals in deze tijd, die Jezus zegt, het zal net zo zijn als in de tijden van Noach. Zoals ze Noach uitgelachen hebben. En Noach uitgemaakt hebben voor een gek. En tegen Noach gezegd heeft, Noach, het blijft allemaal zoals het geweest is. En denk jij dat die grote schuit van jou ooit gaat varen? Wat hebben ze hem belachelijk gemaakt? Maar het woord van God werd vervuld. En dat gaat ook binnenkort gebeuren. Dan wordt Gods woord vervuld. Het is het scheppende woord en het is het waarachtige woord. En het derde wat hier duidelijk naar voren komt, dat is dat Petrus hen wil duidelijk maken, niet alleen het scheppende woord, niet alleen het waarachtige woord, maar ook Gods eeuwigheid, het eeuwige woord van God. Het is het eeuwige woord van God, want dan staat er in vers 8 dat bij God één dag is als bij ons 1000 jaar. Weet je, God die staat boven onze tijd. Wij zijn in het tijdige terechtgekomen in deze schepping. En dat is eigenlijk gebeurd op de vierde dag van de schepping. Op de vierde dag van de schepping heeft God de planeten geschapen. En dan staat er dat God deze planeten geschapen heeft voor een indeling van dagen, maanden, jaren. Daarvoor was helemaal geen tijd. Maar God heeft een bepaalde tijd gegeven aan deze wereld. Maar boven deze tijd staat God, als de eeuwige. En wij zijn hier in het tijdige. En dat, ja weet je, dat kunnen wij niet begrijpen. Wij kunnen met ons beperkte verstand niet begrijpen dat er bij God nooit een begin is en ook nooit een einde zal zijn. Dat God de eeuwige is. Dat kunnen wij nooit bevroeden, nooit begrijpen. Maar als God zegt dat ja, voor ons 1000 jaar bij hem maar 1 dag is, dan is het eigenlijk zo dat de Heer Jezus eergisteren gezegd heeft, ik kom spoedig terug. Voor de Heer Jezus nog maar 2 dagen geleden. En wij zeggen, wat duurt het toch lang? Wat duurt het toch lang? Maar God staat boven onze tijd. Dus het heeft ook te maken met het eeuwige woord van God. Het scheppende woord, het waarachtige woord. God doet wat hij zegt. En er staat zelfs in, daar komen we zo nog even terug. Komen we zo nog even op terug. Het waarachtige woord, maar ook het eeuwige woord. Dat wat God gezegd heeft niet verouderd, maar het blijft actueel. En dan staat er in het 9e vers dat de Heere, al denken wij dat soms, de Heere talmt niet met zijn belofte. Wie van u heeft een duidelijke betekenis, wie van u kan een duidelijke betekenis geven van het woordje talmen?
Treuzelen.
Ja. Aarzelen. Ja. De Heere talmt niet met zijn belofte. Hij trekt het niet in twijfel. Zoals sommigen dat misschien wel denken, staat er dan. Maar het, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de enige reden waarom dat de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. Wat is de reden? Hij heeft nog mensen op het oog. Hij heeft nog mensen op het oog die gered moeten worden. En hier staat heel duidelijk, hij is langmoedig. Langmoedig is eigenlijk liefdevol geduld. Het is de liefde en het geduld van God. Ja, als je zo kijkt naar de zonde van deze wereld. En hoe er gespot wordt met God. Dan denk je van, hoe komt God aan zoveel geduld? Wat heeft God toch geduld met zijn met mensen, met deze schepping. God heeft zo'n geduld, want hij zegt, hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle behouden worden. Dat wil God. En ja, hier zie je 2 dingen. Ik vond het van Guus Brinkske vroeger altijd zo mooi, dat hij zei, je hoeft er niks aan te doen om verloren te gaan, want je bent verloren. Zo word je geboren. Er kan alleen wat aan gedaan worden dat je gered wordt. En dat kan alleen door de Heer, dat kan alleen door bekering. En wij mogen mensen uitnodigen om vanuit die verloren situatie de Heer Jezus te aanvaarden en gered te worden. Door bekering. En dat is eigenlijk hetgeen waar hij vandaag mee bezig is. Tot slot, dat staat er in vers 10, maar de dag des Heren zal komen. Gelooft u dat? Ondanks die 1000 jaren dat er op gewacht wordt? Jazeker. De dag des Heren zal komen. Als een dief. Nou, een dief, ja, komt heel vaak op een onverwacht moment. Je verwacht het eigenlijk niet. En toch is hij er zomaar ineens. En dat staat zo mooi in de Thessalonicense brief. Maar voor de christenen komt hij niet als een dief. Want wij wachten, wij zijn waakzaam. En een dief komt altijd onheilspellend. Een dief komt altijd als een vijand. Maar komt hij zo voor ons? Gelukkig niet. Hij komt voor ons niet als een dief, maar als onze hemelse bruidegom. Waar we naar uitkijken. De dag des Heren zal komen. Geen twijfel mogelijk. En wat is dan die dag des Heren? Nou, de dag des Heren wordt in de Bijbel eigenlijk heel vaak beschreven als een, ja, eigenlijk als een dag van vergelding. Als een vreselijke dag. Als een dag waarin de Heer de zonde zal bezoeken van deze wereld. En daarom wordt er in de Bijbel, geschreven over de dag des Heren. Maar er wordt in de Bijbel ook geschreven over de dag van Christus. Daar hebben we zondag ook iets over gehad. De zondagavond met het avondmaal. De Heren en Christus. De dag van Christus is het geweldige uitzicht voor de gemeente. En dat is het moment dat Christus zijn gemeente tot zich zal nemen en we voor altijd bij hem zullen zijn. Maar de dag des Heren vindt dan hier op aarde plaats. En die begint eigenlijk met de grote verdrukking. Vreselijke tijd die over deze aarde zal komen. En we hebben dat gezien in de studies over de samenkomsten over de antichrist. We hebben gezien dat de geest van de antichrist de komst van de antichrist voorbereidt. En we hebben daarover de laatste keer zelfs ook nog gezegd dat in de landelijke dagbladen daar stond dat cashgeld wordt taboe in de supermarkten. En het zal niet zo heel lang meer duren. Dan kun je helemaal niet meer met geld betalen. Dan zal er altijd met een code betaald moeten worden. En dat bereidt helemaal de komst van de antichrist voor. We hebben toen ook gezegd dat het in is om allemaal tatoeages op je armen te hebben. En er is nog nooit een tijd geweest waarin zoveel jonge mensen met allemaal tattoos rondlopen. En dat is in en dan zal het ook heus niet meer zo opvallen dat je op een gegeven moment 666 op je voor- of op je rechterhand hebt. Dan wordt het eigenlijk heel normaal. De geest van de antichrist bereidt de komst van de antichrist voor. En ja, het zal een vreselijke tijd worden hier op aarde, de dag des Heren. En tijdens die dag, aan het einde van die dag des Heren, zal ook de hemel en de aarde vergaan. Net zoals in de tijd van Noach. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Ja, wat dat betreft zal er een vreselijke tijd voor deze aarde nog aanbreken. Maar één ding is zeker. Petrus die maakt ons door herinnering wakker. Dat woord van God is waarachtig. En daar hoeven we nooit, maar er ook nooit aan te twijfelen. Er zullen spotters komen en die maken het woord van God belachelijk. Maar ik hoop dat wij ons net zo verbonden weten aan het woord van God als Noach. Er staat van Noach in Hebreeën 11 dat op grond van één godspraak heeft hij dat grote werk gedaan om die ark te bouwen. Op grond van één godspraak. Bouw een ark. Ja, maar Heer, dat kan hier toch niet? Dan moet ik toch aan een grote zee wonen? Of God zei het. En hij nam God serieus. En God nam hem serieus. Ik hoop dat wij zo ons vastklampen aan het waarachtige woord van God. De dag van de Heer zal komen. En heel spoedig. Zijn we daarvoor klaar? Zijn we daarop voorbereid? Als die dag komt? Net zoals Noach. Dat is heel belangrijk. Amen.